hadden juist gezongen dat al de weg leidt onze heiland ons door al het stormige bruis hier op aarde, om ons te brengen op een plaats waar volkomen vreugde ons wacht in het zalig vaderhuis. En ik wil vandaag even stilstaan bij het moment dat Jezus zal terugkomen. Michel heeft juist al in het avondmaal gezegd dat wat wij doen, doen wij in gedachtenis, omdat wij geloven dat Jezus voor ons is gestorven, voor onze zonden, om ons te redden. Maar niet alleen dat we hier op aarde zouden blijven leven, maar ook dat we hier op aarde een hoop zouden koesteren dat er leven is na de dood. Dat er een moment is, het zij wij op dat moment nog leven, het zij wij op dat moment al gestorven zijn, ons lichaam, dat we dan voor eeuwig bij God mogen zijn. Nu in Johannes hoofdstuk 5, daar spreekt Jezus over de opstanding. En hij zegt in Johannes hoofdstuk 5 vers 28, dat de mensen niet verbaasd moeten zijn, die verwonderd moeten zijn. Hij zegt, verwondert u hierover niet. Waarover hij spreekt, zien we in vers 27, dat God Jezus als zoon de macht heeft gegeven om gericht te houden, omdat hij de zoon des mensen is. En daarom is Jezus niet alleen gekomen om te behouden, maar ook om een gericht te houden, ook om een oordeel te gaan brengen over deze wereld. En hij zegt, verwondert u hierover niet, want de uren komt dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Er komt een moment waarin er een opstanding zal zijn en het goede dat jij bewerkt hebt in uw leven, en dat zijn dan niet uw eigen rechtvaardige daden, maar de gehoorzaamheid en onderwerping aan Christus, die dat gedaan hebben, die zullen het eeuwig leven beërven. Maar wie het kwade bedreven heeft, dus zij die de Zoon van God ongehoorzaam zijn geweest, die zijn woorden niet hebben geacht, die daar geen rekening mee hebben gehouden, die daaraan hebben toegevoegd, die daarvan hebben afgenomen, die zullen uiteindelijk ook opstaan uit de dood, maar om geoordeeld te worden. Als je kijkt in Matteüs hoofdstuk 24, dan spreekt Jezus daar ook over. In het eerste gedeelte gaat hij spreken over hoe het zal zijn juist voor de val van Jeruzalem, tot en met vers 34. Daar zien we ook dat wat Jezus daarvoor heeft gezegd betrekking heeft op de mensen die daar staan en die hem deze woorden hebben horen spreken. Maar in vers 36 van Matteüs hoofdstuk 24, daar gaat Jezus antwoorden op een vraag. Hoe gaat het zijn op dat moment, op die dag, dat hij zal terugkomen om dat oordeel te brengen waar we juist over gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 5? En wat zegt hij daarvan? Wat zijn de kenmerken van die dag? Wel, toch van die dag in vers 36, en van die uren weet niemand. Ook de engelen in de hemel niet. Ook de zoon niet, maar de vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach de ark inging, en zij niet bemerkte eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dus die dag, het is niet een dag dat we het kunnen herkennen van, ah, morgen gaat dat zijn, of overmorgen. Nee, het is een dag die komt, en als die gekomen is, is het te laat. Je hebt hem niet zien komen, maar je zult wel weten dat hem is gekomen. Vers 40, dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waak dan, want jij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet het, vers 43, als de Heer des huizes geweet had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Dus Jezus is het duidelijk. Die dag zal komen, dat moment gaat komen, maar het komt op zo'n moment dat je het niet weet. Maar wat hij wel duidelijk maakt is, dat wie jij ook zijt, als jij het eeuwig leven wilt beërven, dan moet jij waakzaam zijn. Dan moet jij u voorbereiden, als die dag komt, dat jij een goed oordeel zult ontvangen. Wat zegt hij in vers 45? Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft, om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden, voorwaar ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft uit, en hij zou beginnen met zijn medeslaven te slaan, en met de dronkaard zou eten en drinken, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot van de huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dus zij die van Christus zijn, krijgen de opdracht om trouw en verstandig te zijn. Een dienaar van hem te zijn die trouw en verstandig is. Want als Jezus terugkomt en die slaaf die is op een trouwe en verstandige manier in het leven, zoals God het verwacht, dan zal die beloond worden. Maar als die slaaf, die christen is, gaat zeggen, oh, Jezus, dat duurt toch wel lang dat die terugkomt, en die gaat zich zijn leven invullen met slechte dingen, en die gaat met dronkaards eten en drinken, die gaat zijn medeslaven slecht behandelen, dan gaat de Heer nog steeds terugkomen op een moment dat hij het niet verwacht, dat hij het niet weet, maar het lot van zo'n slaaf zal zijn, dat hij gefolterd zal worden, en dat hij hetzelfde lot zal krijgen als de huichelaars, als zij die deden alsof, als zij die de Zoon van God met de voeten hebben getreden. In daar vertelt de apostel ons wat er op die dag ook zal gebeuren. In vers 7 van hoofdstuk 3 van de tweede brief van Petrus, daar zegt hij, de tegenwoordige hemel en aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En iets daarvoor heeft hij verwezen naar de tijd van Noah, en hoe de toenmalige wereld door het water is verzwolgen. En dan zegt hij, in vers 7, de tegenwoordige hemel en aarde, dus zoals wij die kennen, die zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Want toen waren er ook mensen die zeiden van, och God en och dit en och dat, totdat de vloed kwam. Nu zijn er ook mensen die spotten en zeggen, och Jezus, wanneer komt die terug? Maar de tegenwoordige hemel en aarde, zoals wij die kennen, zijn door hetzelfde woord van God als een schat weggelegd, ten vuren bewaard, tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Toen was het water, nu zal het vuur zijn. En op die dag zien we dat er een oordeel is, en dat de ondergang daar zal zijn van de goddeloze mensen. Wat zegt Petrus verder daarover? Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Talmen is treuzelen. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat alle tot bekering komen. Dus als het uitblijft, het moment dat de Vader bepaald heeft dat de Zoon zal terugkomen om het oordeel te brengen, dan is dat niet omdat God daar vergeten is, of omdat hij een treuzel is, maar omdat hij al de mensen voldoende tijd en gelegenheid wil geven om tot bekering te komen. Dus daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn, dat God geduldig is. Want elke dag die voorbij gaat, wordt de goddeloosheid groter en groter en groter. Mensen worden opstandiger en God blijft heel rustig. En hij leidt, hij is geduldig aan het lijden, omdat hij toch wil dat de zielen die misschien wel kunnen overtuigd worden door het evangelie, dat die tot bekering komen. Maar, zegt hij in vers 10, de dag des Heren zal komen als een dief. In Matthäus 25 zagen we dat ook. Het komt onverwacht als je het niet weet. De dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoende naar de komst van de dag Gods. In Matthäus 24 zagen we dat ook, dat de slaaf wordt verwacht om trouw te zijn, om verstandig te zijn. Hier zien we ook dat Petrus met andere woorden hetzelfde zegt. Als dit het geval is, als die dag gaat komen, dan betekent dat dat jij een heilige wandel moet leven. Dat jij godsvruchtig moet leven en dat jij vol verwachting moet uitkijken naar die dag van God. Want op die dag zullen de hemelen brandende vergaan. De elementen, alles wat wij kunnen tasten met onze handen, wat we kunnen waarnemen, dat zal een vuur wegsmelten. Vers 13. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid, het geduld, van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Tot hier. Kregen ze in 1 Thessalonicense. Waar ook Paulus gaat spreken over het moment dat die dag zal aanbreken. En hij benadert dat vraagstuk vooral vanuit het oogpunt van hoe dat voor de christenen zal zijn. Hoe dat voor de trouwe en verstandige christenen zal zijn op die dag. In 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4, vers 13. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt. Ontslapen betekent hen die gestorven zijn. En Paulus zegt, wij willen geen informatie u onthouden daarover, want anders zou je misschien verdriet kunnen hebben. En hij zegt, dat is niet de bedoeling. We willen u daar niet onkundig over laten. Opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Ah ja, want iemand die geen hoop heeft, die niet in God gelooft, die niet verwacht dat er een leven is na de dood. Ja, voor zo iemand is het verlies van een geliefde het einde. Die is weg. Die gaan we nooit meer terugzien. De momenten die samen beleefd zijn in het leven, die kunnen nooit meer terugkomen. Als je geen hoop hebt. 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Dus als wij geloven dat Jezus gestorven is, en dat geloven we, als we geloven dat Jezus niet alleen gestorven is, maar ook is opgewekt uit de dood, op dezelfde wijze zal God hen die gestorven zijn, door Jezus weer brengen, weer samenbrengen. Vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij levenden, die achterblijven tot de komst des Heren. En het is interessant dat Paulus eigenlijk spreekt, wij levenden, alsof hij op dat moment nog een leven is. Maar stel u zelf deze vraag, waarom zegt Paulus het zo? Als we eerder zien dat Jezus zegt, niemand weet de dag of het uur. Dan moet Paulus het zo wel stellen, want hij weet zelf ook niet wat de dag en het uur is. Het kon voor hem ook in zijn leven al daar zijn. Het kon binnen 100 jaar zijn, nu zijn we 2000 jaar verder. Wij levende, dus als wij die woorden herhalen, zouden wij dat ook zeggen. Als wij nog leven, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven, samen met hen, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. In Johannes 5 zagen we dat die opstanding ten leven en die opstanding ten oordeel op hetzelfde uur kwam. En hier zien we dat als we dan gaan even inzoomen op de opstanding ten leven, dat Paulus daarvan zegt, als Jezus terugkomt, gaan hen die in Christus gestorven zijn, zij die leven, gaan in geen geval hen die in Christus gestorven zijn, voorgaan. Maar wat gebeurt er? In vers 16 zei hij, de Heer zal een teken geven, een aartsengel gaat roepen, een bazuin gaat klinken, dan zal hij neerdalen van de hemel, en zij die gestorven zijn als Christus, die zullen het eerst opstaan. Die zullen opgewekt worden uit de dood. En zij die nog levend zijn en Christen zijn, die gaan samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet waar? Op de aarde? Nee, dat is nergens in de schrift sprake van. Ze gaan de Heere tegemoet in de lucht. Om zo, wat Petrus zegt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om daar te gaan vertoeven. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Wat zegt hij dan in vers 18? Vermaand elkaar dus met deze woorden. Hoofdstuk 5. Maar, over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, jij weet zelf zeer goed, dat is iets wat de christenen heel goed wisten, dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Petrus zei het, Jezus had het gezegd, en Paulus zegt, de christenen weten dat. Jezus zal komen als een dief in de nacht. Onverwacht. Niemand weet de uur, niemand weet die dag. Terwijl zij zeggen, vers 3, dus alles vrede en rust overkomt hun, als de wee en zwangere vrouw een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Nu gaat hij inzoomen op dat andere, dat plotseling verderf, zij die niet in Christus gestorven zijn, zij die dan leven die geen christen zijn, hun overkomt een plotseling verderf. Terwijl zij zeggen, dus alles vrede en rust overkomt hun als de weeën en zwangere vrouwen plotseling verderf, en zij zullen niet ontkomen. Dus wie wij ook zijn, wanneer wij ook geleefd hebben, er zal geen ontkomen zijn aan het oordeel dat Jezus zal brengen. Maar jij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zal. Want gij zijt alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Weer een herhaling. Jezus zei het. Wie is de trouw en de verstandige slaaf? Petrus zei dan, hoedanige heilige wandel moet je dan wel niet voor de dag leggen. Paulus herhaalt het. We moeten nuchter zijn. We moeten wakker zijn. En niet slapen zoals mensen die geen rekening houden met God. Want die slapen, vers 7, slapen des nachts en die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. Wat zei Petrus? God is niet aan het talmen met de belofte van de wederkomst, maar hij is langmoedig, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. God heeft ons niet gesteld tot toren. Dat is niet wat God wil, maar het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar gaat Paulus nog een ander aspect van dat moment benadrukken, over hoe dat daar zal zijn, die dag, wat dat gaat bewerken. Want wat zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 50? Dit spreek ik evenwel uit, broeders, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Dus je hebt iets wat vlees en bloed is, wat we kunnen zien, dat is wat Petrus ook zei, de elementen die we kennen, die zullen door vuur vergaan, en er gaat iets nieuws komen. Paulus zegt, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven, en dat wat vergankelijk is, dat gaat de onvergankelijkheid niet beërven. Dus al het vergankelijke wat we zien en kennen is van tijdelijke aard. En dat wat er in de plaats gaat komen gaat iets zijn wat van eeuwige aard is, wat nooit zal vergaan. We vullen ons leven vaak met zo zorgen, en ik was er zelf nog juist over bezig, over hoe deze dingen op aarde ons zoveel zorgen kunnen geven. En al die dingen zijn uiteindelijk maar tijdelijk. Zolang we ademen, zijn er veel dingen waar we ons kopzorgen over breken. Maar uiteindelijk moeten we beseffen, en dat allemaal in de juiste context plaatsen, het is maar tijdelijk. En er komt een moment dat het tijdelijke vervangen gaat worden door het eeuwige. Dus wat is voor u dan gewichtiger in het leven? Uw leven zo vullen dat je elke dag bezorgd bent om het tijdelijke, of uw focus stellen op het eeuwige, want dat zal nooit vergaan. Dat zal altijd blijven. En wat zegt hij daar nog verder nog over in vers 51? Zie, ik deel u een geheimenis mee. Dus het is een openbaring wat Paulus hier geeft. Iets wat geïnspireerd is door God, wat God wilde dat de mens wist. En wat zegt hij? Alle zullen wij niet ontslapen, dus sterven. Maar alle zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Thessalonicenzen sprak Paulus daarover. Er komt een moment, een bazuin, een aartsengel die roept, een oogwenk. Hier zien we ook weer. Het gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. De doden zullen opgewekt worden. Dat zei Jezus ook in Johannes hoofdstuk 5. Opstanding ten leven en opstanding ten oordeel. Hier zegt hij ook, bij dat moment, bij dat ogenblik, bij die laatste bazuin, zullen doden onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus het lichaam dat we hebben, zal anders zijn. Er gaat iets anders komen. Een ander lichaam. Vers 53, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die onze overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig in het werk des Heeren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Dat moet voor ons ook een bemoediging zijn, dat wat wij ook doen in dit leven, dat hebben we juist ook gezongen, het is niet te vergeefs wat wij voor de Heere doen. Het groeit als een tegoed op onze hemelse bankrekening aan, elke dag weer opnieuw. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 27. Daar zegt de schrijver, en zoals het de mensen beschikt is, dus het is de mensen gegeven, het is de mensen, dat is een feit wat vaststaat. En wat is het feit dat vaststaat? Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dus christenen geloven niet in reïncarnatie. We gaan niet nog eens terugkomen als een hond of een kat of als een boom of als weet ik veel wat mensen allemaal geloven. We leven eenmaal hier op aarde in een sterfelijk lichaam. Als dat lichaam sterft, het enige wat ons wacht is het oordeel. Niet een tweede kans, niet een derde kans, niet een vierde kans. Niet als we gestorven zijn dat mensen ons nog kansen kunnen geven die nog leven. De dood bepaalt of legt ons lot vast hoe we geleefd hebben tot aan onze dood. Dat zal bepalend zijn waar ons eeuwig leven zal zijn. Hier staat dus, zoals de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten. Christus is eenmaal gestorven, hij heeft zich eenmaal geofferd om de zonde te dragen, En de tweede maal zal hij gezien worden door hun die hem ook verwachten als hun redder. En als laatste tekst die ik wil lezen is in 2 Korintië. 4, vers 16. In hoofdstuk 4 gaat Paulus ook de nadruk leggen op hoe het leven van een christen littekens nalaat op het lichaam dat we hebben. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 10: ten alle tijde het sterven van Jezus in ons lichaam, in het lichaam omdragende, dat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart. En wat zegt hij in vers 16? Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Er zijn zoveel mensen, dat ze ouder worden, die depressief worden. Die allerlei correcties beginnen te doen aan hun lichaam, als het allemaal wat begint te hangen, en begint in te zakken, of het begint wat dikker te worden. Maar een christen die, en dat wil niet zeggen dat je natuurlijk niet begaan moet zijn met je lichaam, want je lichaam is per slot van rekening een tempel en mag ook een ere houden. Maar een christen beseft dat lichaam is iets wat tijdelijk is en dat gaat vervallen. Dat gaat, die uiterlijke mens die zal uiteindelijk de grond ingaan. Dat zal terugkeren tot het stof. Dus maar die innerlijke mens, die zal er voor eeuwig zijn en die wordt van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last ter verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Waarom is dat zo? Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten, hoofdstuk 5 vers 1, dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wat zei Jezus in Matthäus 24, wat zou er met die slechte slaaf gebeuren? Die zou delen in het lot van de huichelaars. Paulus zegt hier hetzelfde, hij zegt het op zo'n wijze, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Dat is teken dat we niet verstandig en trouw hebben geleefd. Want wij, vers 4, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet onkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het, die ons juist daartoe bereid heeft, en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij ten alle tijden vol goede moed. We zijn ten alle tijden vol goede moed als christen. Of zouden moeten zijn. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Want wij zijn niet bij God, van aangezicht tot aangezicht. En zolang wij in dit aardse lichaam leven, zijn wij ver van God in dat opzicht. Want wij wandelen in vers 7 in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Soms zijn mensen zo verbaasd dat je als christen eigenlijk spreekt over het feit dat je ergens toch verlangt om te sterven. En dat is niet dat je met zelfmoordneigingen rondloopt, allee, dat hoop ik toch niet. Maar een christen gaat zo redeneren, als ik sterf, dan ben ik bij God. Dan ben ik daar waar ik heel mijn leven lang naar verlangd heb, dan kom ik thuis. Ja, iemand die hoop niet heeft, die gaat zeggen, oh, die is depressief en die wil zijn eigen van kant maken of wat dan ook. Maar Paulus zegt hier, wij begeren, dat is een begeerte, om ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom, vers 9, stellen wij er een eer in. Het zij thuis, het zij in den vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Iedereen. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot hier die gedachte over de komst van Jezus. Probeer die woorden ook mee te nemen, om daar ook verder dieper over na te denken. We kunnen niet meer zeggen als wat de apostel ons gezegd hebben. Er zijn veel dingen die we gewoon ook nog niet weten over het eeuwige leven. Maar wat we weten is genoeg om te beseffen dat het belangrijk is hoe wij ons leven invullen. Hoe wij ons leven benaderen. Hoe wij onze gedachten koesteren over dat wat we hier op aarde hebben. Hoe wij onze gedachten koesteren over de hoop die voor ons ligt. En vul die dingen, vul je hart met die dingen. Denk daaraan, leef daarin en gebruik die dingen ook om een goed voorbeeld te zijn. Amen.